Goedemorgen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Dat zingen we wel eens. En dat komt uit Psalm 118. En het is een hele beroemde psalm eigenlijk. Vandaag is wereldwijd Psalm 118 de psalm in de kerk. En ik zou zeggen, slaat u die psalm op. We gaan Psalm 113 tot 118 is een koppel van psalmen die bij elkaar horen, als het ware een boekje in een boek. En dat Psalm 118, waarom is die nou zo beroemd en zo belangrijk vandaag op Palmzondag, een week voor Pasen, 5 dagen voor Goede Vrijdag? Omdat de Heer Jezus en de discipelen deze psalm gezongen hebben vlak voordat de Heer Jezus zei, kom, we gaan naar Gethsemane. Toen zongen ze deze psalm. Dat is namelijk in de Joodse traditie bij het Pascha. Normaal, zo doen, weten we dat. In Matteüs 26 staat, nadat zij de lofzang gezongen hadden. Wel, dat is deze psalm die ze gezongen hebben. En het is natuurlijk heel mooi als je ziet die Psalm 118, die begint met loof de Heere, want hij is goed, ja, zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Het is een soort beurtzang die je daar vindt in die eerste 4 versen, waar misschien wel de Heer Jezus de solo zong en dan de discipelen op de tweede regel invielen. En dan ging dat zo door, 4 versen lang. En dan begint die hele psalm en dan begint vers 24 te zeggen, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. De Heere is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de horen van het altaar. Gij zijt mijn God, ik zal u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat hebben die discipelen en de Heer Jezus gezongen. Vlak voordat dat grote moment kwam, dat ze hem kwamen ophalen om berecht te worden en gekruisigd te worden. Ik zei u al in Psalm 26, vers 30, dat staat nadat zij de lofzang gezongen hadden. En dat is deze beroemde psalm. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Maar het verwijst ook naar iets anders. Het verwijst ook naar, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, daar wil ik u ook uw aandacht voor vragen, naar Exodus hoofdstuk 12. Exodus hoofdstuk 12, want wat lezen we daar? Die hele psalm gaat over de verlossing. Daar lezen we over de verlossing van Israël. En dan lezen we in Exodus 12, vers 40, de tijd dat de Israëlieten zich in Egypte hebben gewoond, was 430 jaar. En na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des Heren uit het land Egypte. Een nacht van waken was het voor de Heren, om hen uit het land van Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken, ter ere van de Heere, voor alle Israëlieten en hun geslachten. In Psalm 118 lezen we, dit is de dag, en hier lezen we, dit is de nacht. Het is beide de verlossing, beide beschrijven de verlossing die de Heere God heeft aangebracht. En de verlossing van Egypte, dat is toch ook wel heel bijzonder dat dat hier staat. Op de dag af, na 430 jaar, precies op de dag, ging het volk Israël uit de gevangenschap van Egypte. In die nacht. Wel, dat brengt ons bij het wonder van dat lied dat de Heer Jezus en zijn discipelen gezongen hebben in Psalm 118. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, vlak voordat hij werd verraden, vlak voordat hij werd verloochend door Petrus, vlak voordat hij gevangen werd genomen in Gethsemane en daar op een schandalige wijze werd verhoord, in zijn gezicht werd geslagen en bespuwd. en geschreeuw door het volk kruisigt hem. Vlak voordat de bespotting plaatsvond en de kruisiging en de Godverlatenheid, waarbij hij riep, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die diepe wanhoopskreet als het ware, waar we kijken in het hart van Jezus, in zijn diepste lijden, vlak voordat het gebeurt. Die smartelijke dood, die vloekdood aan het kruis. Zingt Jezus, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we juichen. Waarom kon de Heer Jezus dat zingen? Wel precies op de dag af. Zoals het besproken was in de goddelijke drie-eenheid. Dat de Heer Jezus zou komen om zijn leven vrijwillig te geven op het kruis van Golgotha. Petrus zegt in Handelingen hoofdstuk 2 dat in de raad Gods dat besloten was. In de raad Gods was het besloten. Het moment en de dag, precies op die dag zoals het staat in het boek Exodus over Israël. Precies op die dag heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. Het Pascha, het Joodse paasfeest. Toen hij uitriep, het is volbracht, werd het paaslam geslacht een paar honderd meter verderop in de tempel. En vierde de Joden het Pascha. Dat is bijzonder om te bedenken. Ze hebben niet gezien dat de Messias daar aan het kruis hing, hun Messias. Dat konden ze ook niet weten, want er moeten je ogen voor geopend worden. Het is zelfs zo dat Israël geroepen was om het ware paaslam te offeren. De Heer Jezus is ons ware paaslam. En Israël als priestervolk heeft het ware paaslam geofferd. Zonder te weten welke diepe weg ze daarbij zelf gingen. Van zonde en van afwijzing, zeker de geestelijke leiders. Daar zitten geheimenissen in, lieve broeders en zusters. Dat kunnen we nooit helemaal precies in beeld brengen voor onszelf. Hoe Gods weg daarin geweest is. Maar ze verwijten vaak de Joden dat zij Jezus hebben vermoord. In de katholieke kerk hoor je dat dan wel eens. Hè? Dat zijn godsmoordenaars. Maar dat is niet waar. Dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel leert ons dat hij daar als het ware offerlam zichzelf geofferd heeft. En daarom zingt en jubelt hij, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen. De discipelen wisten ook niet waar ze het over hadden, toen ze dit zongen. Maar daar ging het over, de lofzang. En daarna gingen ze naar Gethsemane. Staat er even met me op, Matteüs hoofdstuk 26. Matteüs hoofdstuk 26... Vers 30. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Zie je? En toen zei Jezus, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Hier komt ook de nacht in beeld. De nacht van de Heere, waarin hij Israël heeft uitgeleid en verlost, is ook hier genoemd als de nacht waarin de discipelen aanstoot zullen nemen en dat hij, de herder, uiteindelijk zal worden geslagen. Zoals dat hier beschreven staat in dit stukje in de Bijbel. De lofzang hebben ze gezongen. Waarom? Omdat nu werkelijkheid zou worden wat in de raad Gods besloten is. Namelijk dat de verlossing zou worden aangebracht. De macht van de dood zou worden verslagen. En de zonde en de ziekte zullen allemaal op het kruis worden weggedaan. En hij zal daar sterven op Golgotha. Maar nu moeten we daar meteen iets bij zeggen. Ook tot onszelf en tot elkaar. Want heel vaak wordt het lijden van de Heer Jezus afgeschilderd als degene die als een soort martelaar gevangen werd genomen en dan werd weggevoerd in gevangenschap. Maar als je aandachtig leest in de vier evangeliën, dan is dat helemaal niet het geval. Jezus vroeg, wie zoekt gij? in de hof van Gethsemane toen ze daar kwamen met stokken en met speren om hem te arresteren. Wie zoekt gij? En dan zeggen ze, wij zoeken Jezus van Nazareth. En dan zegt hij alleen maar, ik ben het. En dan vallen zo'n 10 soldaatjes om. Ze moeten in verbijstering omhoog krabbelen, want waarom zijn ze nou gevallen? Wel door de kracht van dat woord, ik ben het. De ik ben staat daar. Dat is indrukwekkend. Israël gaat een diepe weg als ze Jezus aan het kruis brengen. De diepste weg die een priester kan gaan om een offer te brengen. De diepste weg ook die een mens kan gaan in zijn zonde en in zijn afkeer van de levende God. Dat is de keerzijde van dat gebeuren. Er zijn twee momenten die ons daarin naar voren komen. Dat is dat Israël als priestervolk de Heer Jezus offert en dat daar getoond wordt hoe de mens is, hoe wij zijn. Wij willen hem eigenlijk ook niet. Ten diepste willen wij hem niet. Als God niet ons leven en ons hart had veranderd, dan hadden wij hem ook afgewezen. Net zoals de Joden, net zoals Israël. Maar God heeft ons hart veranderd. En het wonder is, er zijn eigenlijk 3 facetten die hier naar voren komen. Ten eerste Israëls afwijzing van de Messias. Ten tweede dat ze hun taak volvoeren als priestervolk en als het ware paaslam offeren. En ten derde dat de Heer Jezus daar niet als een soort slachtoffer wordt weggevoerd in gevangenschap. Dat is absoluut niet waar. Leest u de komende dagen in de 4 evangeliën die paar hoofdstukken over het lijden van de Heer Jezus vanaf Gethsemane. En dan zul je 1 ding zien. Dat is dat hij op alle punten steeds zelf het initiatief nam. Niet de geestelijke leiders. Niet degene die hem daar gevangen namen. Die viel als 10 soldaatjes op de grond. Maar Jezus zelf heeft steeds het initiatief genomen. Laten wij naar Gethsemane gaan. Hij wist wat er zou gebeuren. Hij zei het ook tegen de discipelen wat er gebeuren zou. Dat ze zich zouden ergeren aan hem. En dat ze zullen vluchten. Maar hij neemt steeds zelf het initiatief. Wel, als u nou een beetje doorbladert in uw Bijbel en u komt bij Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. Dan lezen we daar een essentieel vers. Wat alles te maken heeft met het feit dat Jezus niet als martelaar en als gevangene werd weggevoerd en afgevoerd. Maar we lezen hier vers 17, Johannes 10, vers 17. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg om het weer te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht om het af te leggen en macht om het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dat is het geheim van het kruis. Hij legt daar zelf zijn leven af. En daarom zien we in alles wat Jezus doet, die lui die daar kwamen, die geestelijke leiders en die Annas en Caiaphas enzovoort, die daar een hoofdrol in spelen. Overigens, Caiaphas is ook bij de Joden een hele slechte geestelijke leider. Niet alleen bij de christenen in dit beeld, maar ook bij de Joden zelf was Caiaphas een slechte leider. En de Heer Jezus zegt, ik leg mijn leven zelf af. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood, zegt Jesaja 53. En dat heeft hij zelf gedaan. En daarom zingt hij, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Dit is eeuwenlang, eeuwig geleden, al in de goddelijke drie-eenheid afgesproken. Als de wereld ligt in de macht van de zon en van de dood en van de duivel, komt daar de Heer Jezus Christus op die dag om de weg te gaan en af te dalen in de dood. In het dodenrijk. Hij is afgedaald in het dodenrijk. In de geloofsbelijdenis zeggen we nedergedaald ter helle. Maar nee, hij is in het dodenrijk afgedaald. En toen hij opstond uit de dood, heeft hij krijgsgevangenen meegenomen. Dat heb je vast wel eens gelezen in de Bijbel. Hij heeft alle gelovigen van het Oude Testament die daar in het dodenrijk waren, heeft hij meegenomen de hemel in. En er zijn geen gelovigen in het dodenrijk. Alleen ongelovigen, die wachten op het oordeel. Maar de gelovigen, die zullen van de ene dag op de andere, van het ene moment op de andere, wanneer ze hier op aarde zouden sterven, zouden ze in de heerlijkheid van de Heer zijn. Niet in het dodenrijk, geen sprake van. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wij zullen bij de Heer zijn. Daarom zei Moody, de grote prediker in Amerika destijds, een soort Billy Graham van twee eeuwen geleden, die zei, als ze zeggen dat Moody dood is, geloof het niet. Want Moody leeft. Ik ben in de hemel. En dat moet ook ons getuigenis zijn, lieve broeder en zuster. Dat we getuigen van het feit dat de dood overwonnen is. Dat de Heer Jezus gekomen is om dood en zonde te overwinnen. Als je nou verder kijkt in Johannes, als je even verder bladert. Hij heeft zijn leven zelf afgelegd, zeiden we. En we lezen dan in Johannes 19... Johannes 19, vers 17. Zij namen dan Jezus en hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar Golgotha. Hij ging naar Golgotha, hij ging. Zie je dat hij het initiatief neemt, dat de tekst steeds de nadruk erop legt, dat hij zelf het initiatief neemt. Hij ging naar Golgotha. Je hebt die 14 stadien in de Rooms-Katholieke Kerk, de weg naar Golgotha, maar dat zijn geen Bijbelse beelden die daarin naar voren komen. Dat is ooit bedacht door iemand. Maar hij ging naar Golgotha. Hij droeg zijn kruis en ging naar Golgotha. Want hij wist wat er gebeuren zou. Hij gaf zijn leven. Hij heeft zelf zijn leven afgelegd. En daarom ging hij naar Golgotha. Hij nam het initiatief. Het is alsof hij staat, kom jongens, we gaan naar Golgotha, volg mij. Zo ongeveer staat het er. En dan lezen we in vers 28. Hierna zei Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Of beter gezegd, ik heb dorst. Hij wist alles. Hij had het initiatief. Hij wist toen hij daar hing op het kruis van Golgotha wat er met hem gebeuren zou, dat hij zijn leven zou geven. En daarom sprak hij en ging de schrift na. Hij kon niet even de Bijbel opslaan. Hij had het woord van God in zijn hart opgeborgen. Hij wist dat daar staat in die psalm dat hij moest zeggen dat een van de kruiswoorden was dat hij dorst had. En daarom zei hij die woorden. Hij is daar gekomen om de schrift in vervulling te laten gaan. Iedere keer zelf het initiatief nemende. En dat vind ik zo'n voorbeeld voor ons. Wij moeten ook in ons geloofsleven het initiatief nemen om de weg naar Golgotha te gaan. En dat is iets wat we niet willen van nature. Wat we ook niet doen, vaak. Maar wat we wel zouden moeten doen. Hier wordt de Heer Jezus ons voorgesteld als degene die zelf zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Als we wat verder gaan, in vers 30, dan lezen we, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Dat deed hij allemaal. Hij nam het initiatief. Hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Hij boog eerst zijn hoofd. Zo van, Vader, het is volbracht. Nederig boog je het hoofd. Ik heb volbracht wat u bedoelde. Ik heb dat offer gebracht met mijn eigen leven. En hij boog het hoofd. En hij gaf de geest en hij roept, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn ziel goot hij uit in het dodenrijk. Het leven is in de ziel immers. En dat heeft hij uitgegoten in de dood. En zijn geest gaf hij aan de Vader. En dan is het zo wonderlijk dat de Heer Jezus maar 6 uur aan het kruis heeft gehangen. Dat is heel wonderlijk. Want kijk, hij is niet gestorven de dood die wij zouden sterven en iedere zondaar die gekruisigd zou worden. Zoals die twee zondaren die links en rechts van hem hingen. Die zijn gestorven, uiteindelijk doordat ze ook hun benen hebben gebroken en met een speer in hun zijde werden gestoken. Maar de Heer Jezus, daar staat in vers 33, kijk maar wat er staat. Toen ze dan bij Jezus kwamen, zagen zij dat hij reeds gestorven was. Hij was reeds gestorven. Dat was niet normaal. Een kruiseling hangt 3-4 dagen aan het kruis om dan van uitputting uiteindelijk te sterven. Maar de Heer Jezus had na 6 uur zijn leven gegeven. Niemand kon zijn leven nemen. Waarom kon niemand zijn leven nemen? Hij had nooit gezondigd, hij kon onze dood niet sterven. Want de dood is het gevolg van de zonde. En alle mensen vallen onder datzelfde oordeel van de dood. Wij allemaal. Maar Jezus had nooit gezondigd en kon die dood dus niet sterven. Die dood deed in zijn leven geen intree. Had geen toegang. En daarom heeft hij zelf zijn leven afgelegd. In de dood. Hij boog het hoofd en hij gaf de geest. En ze zagen dat hij reeds was gestorven. Nou, dat was zo wonderlijk dat we in Marcus 15 vers 44 lezen dat de hoofdman, staat die tekst ook maar even op, dan kunnen we het gewoon zelf lezen, dat is beter, dan blijf je ook wakker bij. Johannes 15 vers 44, Marcus, sorry, neem me niet kwalijk. Marcus 15 vers 44. En het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven zou zijn. Dat was ook niet normaal. Hoe kan dat nou? Wat doet Pilatus? En hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. Hoe kan hij na 6 uur reeds gestorven zijn? En toen de hoofdman... En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht linnen enzovoort. U moet dat voor uzelf maar doorlezen. Maar Pilatus was verrast, was verbaasd dat hij reeds gestorven was. Waarom? Omdat niemand zijn leven heeft genomen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Hij heeft zelf zijn geest, zelf zijn leven gegeven aan de Vader. Wel, dat is het grote verschil met de lijdensweken die wij meemaken en zo vaak horen ook op radio en televisie. De 40 dagen horen we steeds meer van. Maar waarin Jezus dus wordt voorgesteld als een soort martelaar. Hij was geen martelaar. Hij wist precies wat hij deed. Hij ging zelf naar Gethsemane. Hij wist dat daar degene kwamen die hem zouden meenemen. En hij stond boven de dingen, ver erboven. Met één machtswoord had hij alles kunnen oplossen. Met één machtswoord had hij van het kruis kunnen komen. Toen ze hem bespotten, kom dan van het kruis als je de zoon van God bent. Wat kunnen we dankbaar zijn dat de Heer Jezus niet gevallen is voor die verleiding. Hoe groot was die verleiding? Om wel zijn macht te gebruiken, maar hij heeft zijn macht afgelegd. En hij besloot om daar te blijven hangen. Hij besloot om de dood in te gaan. Wel nu, lieve broeders en zusters, dit is ons geloof. Dit is ten diepste het christelijk geloof. Dat wij zelf ook die weg gaan die de Heer Jezus gegaan is. Namelijk om ons leven af te leggen in zijn dood. Dat is een keuze die we moeten maken. Als het gaat over ons zondige natuur, ons zondige leven, over het kindschap van God. Dat we ons leven moeten afleggen in de dood van de Heer Jezus. Dat kan niemand voor je doen. Met eerbied gesproken, dat kan de Heere God ook niet voor je doen. Dat moet je zelf doen. Zoals Jezus zelf die weg gegaan is, moeten wij ook die weg gaan naar Golgotha. Als je een beetje doorbladert in de Bijbel. En je komt bij de Efezebrief, hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 22. Gelijk dit... Vers 21 midden. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Let goed op. Dit is de waarheid in Jezus. dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt. Zie je dat je dat doen moet? De oude mens afleggen. Is dat makkelijk? Nee, niet zo makkelijk. Maar als je het besluit, dan gaat de Heilige Geest je helpen om dat te doen. En dan gaat hij die zonde die je niet kunt overwinnen, die macht over je leven die je niet kunt overwinnen, wat dat dan ook in je leven is, maakt niet uit wat het is, maar dat weet je zelf dan. En dan wil God je daarvan bevrijden, maar je moet zelf die keuze maken. Je moet zelf die weg gaan naar Golgotha. Je moet je oude leven zelf willen afleggen. En nogmaals, dat is een keuze die je moet doen. Je kunt het niet doen of je kunt het wel doen. Je kunt in je christenleven besluiten om je eigen leven te handhaven. Of je kunt besluiten om je oude leven af te leggen in de dood van de Heer Jezus. Dat is de keuze. Ons christenleven is ten diepste dat we ons oude leven, ons natuurlijk leven, onze zondagsnatuur afleggen in de dood van Jezus. Dit is de waarheid in Jezus, dat gij uw oude mens aflegt, die ten verderve gaat. Dat is toch belangrijk om te weten, hè? Die gaat ten verderf. Als je het niet doet, dan kom je in het verderf. Ja, maar ik heb elke zondag in de kerk gezeten. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of je oude leven hebt afgelegd. Of je dat al gedaan hebt. Of die oude natuur nog bij je hoort. Of dat je die oude natuur hebt losgelaten in de dood van de Heer Jezus. Heb je ons verteld dat ik verslaafd was aan het roken vroeger, heel lang geleden. En ik wilde stoppen met roken, want ik was christen geworden. En ik wist dat ik stoppen moest. Ja, maar iedereen rookte. En dan zag ik een voorganger van een gemeente. En dan dacht ik, dan ga je compromissen sluiten met jezelf. Oh, die rookt ook nog, dan kan ik ook nog wel even roken. Nee, maar de Heer had tegen mij gezegd dat ik moest stoppen. Maar hij kon niet. Mijn vrouw wel, die stopte zo. Maar ze zegt, als jij weer begint, dan ga ik ook weer. Anders dan stink je zo. Zo modderde we wat aan. 6 jaar lang. En ik wist 1 ding, ik moest stoppen. Maar ik kon het niet. En ik wist 2e ding, ik wilde graag gedoopt worden. Maar niet als ik verslaafd was. Want dan nam ik die verslaving mee door het doopwater heen in het nieuwe leven en dan kom ik er nooit meer af. Dat was mijn overweging, mijn theologie. Of het juist is, weet ik niet, maar dat moet u zelf maar beoordelen. Maar in ieder geval, ik zat er verschrikkelijk mee. Ik kon met Paulus zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik wist 1 ding, ik moet het aan de Heer als zonde belijden. En dat vond ik heel moeilijk. Want iedereen rookte. Alle voorgangers en nu rookt hier natuurlijk niemand meer. Maar vroeger rookte iedereen. En het zijn doktoren in het ziekenhuis die rookten. Mijn vrouw die is verpleegkundige en zegt, al die doktoren roken allemaal. En zij ook. En ik ook. Tot de dag kwam, na 6 jaar. Ik had zo'n diep verlangen om gedoopt te worden. Bij broeder Braaksma in Baren. Dat komt hier bij sommigen bekend voor. En toen heb ik op een dag, zei ik tegen mijn vrouw, ik ga het vanavond, als we samen bidden, ga ik mijn verslaving als zonde belijden. En dat heb ik gedaan. Samen met mijn vrouw. In juli 1971. 1970. Juli 1970. Het was de zomer. En ik heb het aan de Heer als zonde beleden. En ik kan u vertellen, lieve broeder en zuster, de levende God is daar altijd als je bidt. En hij nam het van mij af. En ik zei tegen mijn vrouw na het gebed, ik zal nooit meer een sigaret aanraken. Ik ben verlost. En de volgende dag dan? Nou, je wilt niet weten. Ik zal het even op zo goed Nederlands zeggen. Ik snakte me dood naar de sigaret. En de dag daarna ook. En die weken daarna ook. Ik droomde ervan. Ik was er niet los van. En toch was ik er los van. Ik stond er ver boven. Het wonder van de verlossing heb ik daarin zo mogen meemaken. En zo mogen zien. Ik kan je niet vertellen hoe dat is. Dat is iets geweldigs. En ik zeg nog eens tegen mijn vrouw ook, ja, nu gaat het niet zo makkelijk meer, maar van wat is het toch een wonder dat ik verlost ben van het roken. Ik had dat uit mezelf nooit gekund. Zij wel. Ja, vrouwen zijn veel sterker wat dat betreft dan mannen. Maar zij stopte gewoon en rookte ze niet meer. Maar ik kon niet. Dus die verlossing, dat is een heerlijke werkelijkheid. Maar het is wel een keuze die je moet maken. En als je die keuze maakt en je legt je oude leven af aan de voet van het kruis bij de Heer Jezus, dan gaat Hij je helpen om dat nieuwe leven te leven. En dat is iets heerlijks. Dan ga je op de wolken. Werkelijk waar, dan ga je op de wolken. En die oude mens die gaat daar zijn misleidende begeerte ten verderven. En dan staat er dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet. Dat moeten we ook doen, de nieuwe mens aandoen. Dat is een tweede ding. We moeten twee dingen in ons christenleven doen. De oude mens afleggen met alles wat daarbij hoort. Ook die verslaving of weet ik wat. En misschien die zonde waarvan je denkt, ik kom er nooit vanaf. Jawel, moet je dit doen. Breng het bij de Heer Jezus en zeg, Heer, hier hebt u het. En ik wil er nu van verlost zijn. En dan gaat Hij ervan verlossen. En dan gaat Hij de kracht geven door de Heilige Geest om er nooit meer mee bezig te zijn. En dan moet je de nieuwe mens aandoen. En dat is dat opstandingsleven van de Heer Jezus. Dat moet je aandoen. Want die is naar de wil van God geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Kijk, wij treuren altijd, ja, we blijven zondags tot de dood en zo. Dat zegt Paulus helemaal niet, hoor. Ja, dat zegt hij wel. Ik alleen nog mens, wie zal mij verlossen? Maar dan moet je verder lezen, dan moet je niet bij stil blijven staan. Dan staat dat door de Heer Jezus Christus en door de Heilige Geest. En dan komt hoofdstuk 8, de Romeinenbrief van hoofdstuk 8. En dan komt het leven door de Geest. En dat is hier ook zo. We zijn christenen geworden, we zijn kinderen van God geworden. En we zijn geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus kijk straks even in de spiegel naar jezelf. Wie ben je in de Heer Jezus Christus? Wel, een waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat mag je zijn. En leef dat uit. Leef dat uit in je huis en in je gezin, in je huwelijk. Naar je vrouw toe en naar je man toe. Naar je kinderen toe. Leef dat christenleven. Dat is ontzettend mooi om te doen. En dan ga je vrucht dragen. Dan ga je vrucht dragen tot eer van God. Ik had kort geleden een gesprek met iemand die ik al 40 jaar ken. Hij was bij me met zijn vrouw op bezoek. En wat ik niet wist, en daar schrok ik toch wel even van. Hij zegt, ik heb ooit mijn zoon de deur uitgestuurd. Hij was toen 18 jaar. En toen zei hij dat hij homo was. Ik heb hem de deur uitgestuurd omdat ik dat niet wilde en niet wenste. En ik heb hem nooit meer gezien. Ja, ik ben nu ook wel even stil. Ja, ik was ook even stil. Dat heeft hij gedaan omdat hij christen was. En dat heeft hij misschien in volle overtuiging gedaan. Maar hij had nu diep en diep spijt. En het is al zo lang geleden. Zo lang geleden. En nooit meer één zoon. En die nooit meer gezien. Ik bedoel, hoe is ons leven? Dat nieuwe leven van de Heer Jezus. Kan dat ruimte geven ook aan anderen om ons heen? Of zijn we zo rechtvaardig geworden in ons eigen denken dat we die ruimte aan niemand gunnen? Dat kan ook. Als ik zie wat christenen soms zeggen over vluchtelingen in Nederland, verschrikkelijk. Nou, ik geef taalles aan vluchtelingen en ik hoor heel wat verhalen. En ik heb diep medelijden met sommige, met vaders en moeders en met kinderen die trauma's hebben, die uit verschrikkelijke gebieden komen, die bombardementen moesten ontvluchten en dat soort dingen allemaal. Die familieleden hebben verloren, hun eigen huis en hun eigen auto en winkels soms die ze hadden kwijt zijn. En hier dan totaal berooid in het land wonen waar ze als vluchteling terechtgekomen zijn. En dan horen christenen praten over vluchtelingen en denk, hier wil ik niet bij horen. Lieve broeders en zusters, dat leven van de Heer Jezus, dat nieuwe leven, dat moet je aandoen, maar het moet ook in dat soort dingen blijken. In dat soort dingen moet het blijken dat je de ander ook ruimte geeft om je heen. Vroeger was ik ook heel gauw klaar. Ik kon, Kan heel zwart-wit, dacht ik altijd. En dat, ik had gauw het antwoord klaar. Maar tegenwoordig heb ik dat niet meer zo. Tegenwoordig moet ik wat dieper nadenken over dingen. Kan ik dat accepteren? Kan ik daarin meegaan? Hoe sta ik daar als christen in? Hoe staan we als christen in het leven? Hoe sta je als christen tegenover je naaste? Ben je echt een christen? Of ben je geen christen? Dat blijkt uit je houding. Aan de vrucht kent men de boom. Dat blijkt niet uit wat je zegt te geloven. Als je dat nieuwe leven van de Heer Jezus hebt aangedaan, dan blijkt uit je houding dat je een toegankelijk mens bent geworden. Dat je ruimte geeft aan anderen. En dat je bovendien liefde hebt voor de medemens. Wie die dan ook is en wat voor keuzes hij ook gemaakt heeft. Dat kan heel goed, dat hij verkeerde keuzes gemaakt heeft. En toch, hoe staan wij daarin? Hoe sta je er zelf in? Hoe praktiseer je het leven met de Heer Jezus? In het leven van elke dag. Zelf naar het kruis gaan. Zelf het afleggen, die oude mens. Die nieuwe mens aandoen. Die in waarachtige gerechtigheid en heiligheid is geschapen. Leg daarom af alle leugen en kwaadsprekerij. Dat doe je natuurlijk niet, maar je weet nooit, hè. Omdat wij leden zijn van elkander. Geraak geen toren, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan. En geef de duivel geen voet. Wie een dief was, stelen niet meer. Maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten. Nou, er komen een heleboel praktische dingen die te maken hebben met dat christenleven. Daaruit blijkt het. Daaruit blijkt het. En de Heer geeft u dat u vrucht mag dragen in het leven. Dat als je omkijkt, net als bij die Godsrivier in het boek Ezechiël, waar Ezechiël helemaal ten onder gaat in de rivier van God die uit de tempel vloeit, een beeld van het leven met Christus. Hij gaat helemaal ten onder en dan zegt de Heer, kijk nou eens even achterom. En dan ziet hij allemaal vruchtdragende bomen. Kijk nou eens achterom in je leven. Wat is de vrucht in je leven die je hebt mogen dragen? Kun je geen vruchten vinden? Dan is vandaag, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en laten we vandaag beginnen om vrucht te dragen. Vrucht te dragen voor de eeuwigheid. Vrucht te dragen tot de eer van God. Want Hij heeft ons verlost in de nacht van de verlossing en in de dag die daarop volgt. Amen. Zullen we samen danken? Heer, we danken u dat we mogen leven bij uw woord waarin u ons de weg wijst. Dat we mogen leven, dat leven van de Heer Jezus, dat vrucht draagt, waar de wereld behoefte aan heeft. De wereld is vol verwarring, vol goddeloosheid en zonde. Maar Heer, u hebt ons daarin geplant, als christen, als kinderen van God, om het licht van uw genade te verspreiden. Heer, maak ons dan ook tot lichtdragers. Maak ons tot mensen die invloed hebben op anderen ten goede. Omdat wij de Heer Jezus mogen kennen. Wil zo uw gemeente bouwen, Heere. En wil ons gebruiken in uw dienst. Verheerlijk uw naam in ons leven. Omdat wij deel hebben mogen krijgen aan die wondere verlossing die de Heer Jezus heeft gebracht toen hij ging naar het kruis en zijn leven heeft afgelegd. Wondere genade van God. En deze week willen we bijzonder daarbij stilstaan, de week voor Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag zelf. En dan daarna wordt het Pasen. Dan is de dood overwonnen en dan mogen we leven dat eeuwigheidsleven van de Heer Jezus. Heer, zegen zo in ieder van ons naar de rijkdom van uw genade. In Jezus' naam. Amen.